kan zich overal bevinden. Een netwerk kan je zien, je kan het visualiseren door lijntjes te trekken die steeds met elkaar verbonden worden. Dus je hebt lijntjes en puntjes, zeg maar. En die puntjes, dat zijn zeg maar nodes. En hoe meer lijntjes zich op zo'n node aansluiten, hoe machtiger die node zou kunnen zijn. Maar dat is niet statisch, dat is altijd dynamisch. Dus die kan klein worden, die kan groot worden. En wat hij daarmee probeert aan te geven, is dat het daarom ook heel moeilijk is om zicht te krijgen wat de bestaande machtsverhoudingen zijn en op welke manier je die zou kunnen controleren. Dus dat is eigenlijk, dat beeld kunnen we hebben van de maatschappij zoals Manuel Castells die beschrijft. En dat heeft hij heel erg gedetailleerd uitgewerkt in een boek in 3 delen, zo ongeveer 2000 bladzijden beslaand. Waar ik nog steeds mee bezig ben om dat te doorgronden. Maar vervolgens is hij met dit boek gekomen, Communication Power. Waarbij hij ingaat op het idee van macht. En hoe wij macht kunnen duiden in onze maatschappij en wat we daar eigenlijk mee aan moeten. En hij probeert macht te koppelen aan het idee van communicatie. Als je kijkt naar macht, in zekere zin kan je zeggen, macht onderwerpt. Maar dat kan je op een aantal manieren doen. Je kan macht inzetten door mensen op 2 manieren te onderwerpen. Je hebt de macht van het zwaard. Dus door geweld en onderdrukking kan je mensen aan je onderwerpen. Maar er is ook een andere manier. En dat is de manier eigenlijk die we in het Westen wat gewend zijn. Je kan macht inzetten door een beeld te creëren. En dat beeld eigenlijk op te dragen of op te dringen als het ware aan mensen. En dat beeld, maar hoe doen we dat? Hoe brengen we dat beeld over? Van de macht die presenteert een bepaald beeld van de maatschappij en daarin vertoeven wij en daar committeren wij ons aan. Alsof het vanzelfsprekend is. En dat doen we door middel van communicatie. Dus communicatie is eigenlijk, naast het zwaard, is communicatie het middel om macht te bestendigen, om macht te behouden, om macht uit te oefenen. En daar in essentie gaat dit boek over. Van hoe wij communication power moeten kunnen begrijpen. Nou, ik heb het nog niet helemaal gelezen, dus ik ken het slot niet. Ik weet niet of het goed afloopt.
Een boek met een open einde is.
Maar het is waarschijnlijk een boek met een open einde, ja. En wat we nu hebben doorgrond, waar we nu... Moet ik even mijn bril opzetten. Wil je dat ook horen, hoe ik mijn bril opzet?
Nou, ik wil de tijd wel even invullen, maar in principe kan je het horen als het goed is.
Maar... In het eerste hoofdstuk legt hij eigenlijk wat macht in die netwerkmaatschappij betekent. Dat heb ik eigenlijk heel kort geschetst even. Dat macht heel diffuus is en moeilijk te traceren is. En dan heeft hij het ook over communicatie en hoe we communicatie moeten begrijpen. En als we kijken naar communicatie, dan zien we zeg maar in de laatste 100 jaar hoe communicatie enorm radicaal veranderd is. Dat communicatie, kan je zeggen, is... Ofwel bilateraal, dus wij communiceren met elkaar altijd. We praten met elkaar, we duiden dingen met elkaar. En door met elkaar te praten komen we tot misschien een vergelijk. Of in ieder geval door te praten, door te communiceren. Communicatie is een voorwaarde voor samenwerking. Ik denk dat we dat allemaal wel begrijpen en invoelen. En zonder communicatie kunnen we heel moeilijk samenwerken. En we communiceren vooral voornamelijk door taal. Maar je hebt natuurlijk ook, door de ontwikkeling van de techniek, is communicatie niet enkel bilateraal, maar ook multi- of unilateraal geworden. In de zin dat je niet zozeer communiceert met elkaar, maar dat iemand of iets communiceert tegen iets anders. En dat kunnen we zeg maar massacommunicatie noemen. En dat begon, en dat hebben we altijd al in zekere zin gehad, maar juist door techniek zien we een enorme vlucht in massacommunicatie. Waarbij dus één entiteit door communicatie heel veel mensen kan bereiken. Maar dat die mensen zelf eigenlijk niet terug kunnen communiceren met die entiteit. En daar ligt een sleutel tot macht. En we kunnen dat gewoon eigenlijk propaganda noemen. Dat zou je een ander woord kunnen noemen. Maar het is meer dan propaganda alleen. Want propaganda is eigenlijk een term die we gebruiken als men bewust een bepaalde invloed wil uitoefenen om iets gedaan te krijgen. Hè. En de redenvoeringen van Hitler in het Derde Rijk zijn daar perfecte voorbeelden van natuurlijk. Hè. Het lag zo overduidelijk voor de hand dat dat propaganda was. Maar het kan veel implicieter dan dat. Hè. Dat in onze westerse maatschappij hebben we eigenlijk een beeld geschetst. Er wordt een beeld uitgedragen die wij vanzelfsprekend vinden. Hè, dus wij communiceren het beeld dat wij in een vrije markteconomie leven, binnen een democratisch bestel, bestaande uit natiestaten die op een bepaalde manier met elkaar omgaan. En dat vinden wij vanzelfsprekend geworden.
Er worden even wat warm waterkruiken uitgedeeld, omdat het is nogal een beetje koud inmiddels. Maar goed, jij hebt nog geen warme kruik, geloof ik, vandaag.
Ik praat me warm. En natuurlijk ben ik nu volledig van me apropos.
Dus waar was... Sorry.
Waar was ik gebleven?
Democratie. Oh nee, bij de democratie.
Ja, dus ik denk, we hebben eigenlijk met z'n allen een bepaald beeld van onze maatschappij gecreëerd die we vanzelfsprekend vinden. En dat geeft natuurlijk macht. Wij committeren ons dus aan een bepaald beeld van de maatschappij. En wij committeren ons om ons op een bepaalde manier te gedragen. Te consumeren, te stemmen enzovoort. Maar wat we nu zien, vooral door digitalisering, is dat het idee van massacommunicatie een hele andere wending heeft gekregen. In de zin dat we niet alleen maar dat unilaterale massacommunicatie hebben, van één entiteit naar velen, maar dat we ook kunnen spreken wat Castells dan noemt mass self-communication. En als je kijkt hoe wij op Facebook bezig zijn, op Twitter, onze e-mails gebruiken en inzetten, WhatsApp gebruiken, noem maar allemaal op, zijn wij in staat om zelf tot massacommunicatie te komen. Dus wij kunnen als individu iets de ether ingooien en dat wordt wel of niet opgepakt door heel veel mensen. En we kennen allemaal voorbeelden. Hé, dat is Zwarte Piet.
Ja. Inderdaad, nou, ik was ook even van mijn apropos, maar het is inderdaad waar dat Zwarte Piet hier inmiddels langskomt. Overigens is het ook zo dat hij op 12 november echt langskomt, dus hij is wat vroeg Piet. Dus vandaar dat wij ook van ons apropos zijn, maar ik hoop dat hij het terug kan vinden.
Ik vind het weer terug. Niet dus. Nee, we zijn dus bezig met, wij zijn zelf in staat tot massacommunicatie. En dat creëert natuurlijk een hele nieuwe dimensie. En dat is in zekere zin ook een bedreiging voor machtsverhoudingen. Of althans, het kan machtsverhoudingen doen veranderen. En daar ben ik eigenlijk bij, op dat deel ben ik eigenlijk met dit boek. We zijn nog iets verder gegaan waar Castells ingaat van hoe wij met ons brein communicatie verwerken en hoe wij omgaan met kennis, met informatie en hoe wij dat percipiëren. Waarbij we bijvoorbeeld heel graag, en ik denk dat dat misschien nog wel even gezegd moet worden, want voor de discussie later, is dat wij heel graag, als wij informatie ontvangen, en daar kan je dus als media op inspelen en als overheid of als machthebber, of het nou een bank is of een bedrijf is of wat dan ook, kan je daarop inspelen, is dat wij heel vaak het liefst dingen willen horen die ons gelijk bevestigen. We vinden het heel lastig en heel moeilijk om contra-intuïtief te denken. We willen niet toelaten, we willen de argumenten die onze stelling ondermijnen, willen we niet toelaten. Omdat die niet passen in ons beeld. Dus we zijn eigenlijk vaak onbewust op zoek naar die argumenten per definitie overtuigen, omdat we er al per definitie mee eens zijn. Okay? Dus, maar houd dat even in gedachten, dat idee. Dat werkt hij in hoofdstuk 3 heel erg uit. Ik wil dit eigenlijk, dus dit verhaal, als jullie het hebben kunnen volgen, willen gebruiken om eigenlijk de discussie te entameren van hoe we dan een beweging zoals de Occupy-beweging kunnen duiden. Als we het hebben over netwerkmaatschappij en als we het hebben over communicatie en macht. En ik denk dat zo'n boek heel veel duidelijk kan maken over waar de Occupy-beweging voor staat en wat het kan doen. Dus ik denk, om de discussie enigszins gestructureerd te houden, omdat we met de microfoon zitten, is het misschien leuk om te beginnen, en eigenlijk beginnen we altijd met deze vraag als we een assembly hebben, is van waarom ben jij hier? Nou, je bent hier omdat ik je gevraagd heb, maar ik neem aan dat je de vraag begrijpt van wat trekt jou in de Occupy-beweging dat je bereid bent om hier te komen, want je had ook niet kunnen komen natuurlijk. Dus ik wil aan iedereen eerst die vraag stellen. En probeer daar een antwoord op te formuleren. Hoe onbeholpen dat ook mag zijn of ongepaleisd, dat maakt helemaal niet zoveel uit. Als je het niet de eter in wil, moet je dat even zeggen. Dan houden we dan een antwoord op. Maakt ook allemaal niet uit. En dat we op basis daarvan kunnen gaan discussiëren van oké, hoe kunnen we daar verder mee omgaan? Dus zullen we aan die kant beginnen?
We beginnen aan de buitenkant dus. Ja.
Ja, ik heb dus begrepen de reden waarom ik hier ben. Hè?
De reden waarom jij hier bent. Je hebt goed opgelet.
Ja, ik ben sowieso hier om met mensen te praten en te kijken wat ze willen eigenlijk en hoe zij hun idealen in de praktijk willen brengen. Dat is dat is de reden dat ik hier ben.
Hoi, ik ben om verschillende redenen. Ik was zelf wel een beetje geïnteresseerd wat de redenen waren van de mensen om hier te gaan staan en wat ze willen bereiken. En ze had me ook overgehaald, want ik ben wel benieuwd wat de andere mensen erover denken. Dat was het eigenlijk, een beetje door mijn hoofd gehaald.
Ik geef daar voorlopig nog geen antwoord op.
Eigenlijk de reden waarom ik hier ben, ik vind het goed om te discussiëren over onze toekomst en over zaken die ons allemaal aangaan. Ik denk dat er nu wel gewoon een fundamenteel probleem is met de samenleving. In ieder geval, misschien dat wij dat hier niet zo heel erg direct voelen. Maar ik denk dat er wel iets gaat veranderen. En ik denk dat het goed is om daar nu al bij stil te staan om daarover te discussiëren.
Nou, ik ben vooral benieuwd naar de meerwaarde van de Occupy-beweging. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf nog altijd vrij sceptisch ben. Dat ik nog niet echt helemaal overtuigd ben van het nut. Maar ik ben heel benieuwd, dat wel.
Ik voel me een klein beetje aangevallen, maar goed.
Ja, ik vooropstellen dat ik me ook geenszins identificeer met de Occupy-beweging. Maar ik ben geïnteresseerd in het verhaal van deze leraar. En de locatie op dit plein is me eigenlijk om het even. Maar ik ben gewoon geïnteresseerd naar het verhaal en een eventuele discussie lijkt me ook zeer interessant.
Ik ben wel wat meer actief betrokken bij de Occupy-beweging. Ik ben hier omdat ik denk dat de financiële crisis alleen maar een symptoom is. Ik denk dat er iets radicaal mis is met onze maatschappij en hoe wij met deze planeet omgaan. De klimaatcrisis, het eindige energiecrisis die we hebben, de zoetwatercrisis, de biodiversiteit die uitsterft. Allemaal symptomen van hetzelfde. Ik denk dat er iets grandioos mis zit in de maatschappij en hoe wij ons leven leiden op deze planeet. En ik denk dat Occupy echt een geweldig platform is voor mensen overal ter wereld om er eens over na te denken over hoe we dan wel onze maatschappij in willen richten, hoe we wel met deze planeet om willen gaan. En ik denk dat Occupy wat dat betreft ook qua sociale media en de wereldwijde bereik wat we ondertussen hebben, dat we inderdaad die kracht van de communicatie aan het inzetten zijn. Hè. We zijn nu een radioshow aan het maken, maar er gebeurde ook van alles op onze website, op Facebook, noem het op. En we gebruiken dus eigenlijk die kracht van de communicatie, van het internet, van die mogelijkheden om momenteel een boodschap te zenden aan de mensen. En dat is: jongens, zoals het nu gaat, zo hoeft het niet te gaan. De geschiedenis stopt hier niet. We kunnen andere vormen vinden van met elkaar samenleven op deze planeet. Op een verantwoorde manier met elkaar omgaan. Dus vandaar Occupy.
Er zijn een hele hoop crisis, maar ik zie het vooral positief als een experiment. Als je het hebt over wat Bad net zegt, dat macht zich verhoudt tot communicatie. En het streven is, of we zien dat communicatie steeds meer een middel is dat toegankelijk is voor iedereen. Iedereen kan met massa's communiceren. Wordt het steeds democratischer. En mijn vraag eigenlijk hier is hoe kunnen we zonder dat er sprake is van macht toch tot een min of meer dwingende uitspraak komen, een conclusie komen zonder te blijven hangen in gissingen en persoonlijke meningen.
Heel erg bedankt voor jullie mening. En ik stel voor dat we nu even een korte pauze gaan houden. Koffie en thee staat klaar. En de koekjes ook. Dus we gaan zo verder. Heel goed.
If we are the only intelligent beings in the galaxy, we should make sure we survive and continue. Our population and our use of the finite resources of planet Earth are growing exponentially. We are entering an increasingly dangerous period of our history. Our genetic code still carries a selfish and aggressive instincts. Our only chance of long-term survival is not to remain inward working on planet Earth, but to spread out into space.